Vorige week, toen heb ik iets mogen zeggen uit Johannes 17, maar ja, ik had eigenlijk drie hoofdstukken. En die andere hoofdstukken zijn eigenlijk ook nog wel heel erg mooi. En ik heb een klein stuk, maar er is niet zo heel veel tijd meer over, uit een volgend hoofdstuk. En dat is iets waar ik in mijn werk heel veel mee te maken heb. En wat misschien toch heel mooi is om even uit te lichten uit het verlossingswerk van de Heer Jezus. Omdat we er denk ik heel erg aan gewend zijn om het te lezen, maar misschien eigenlijk de betekenis niet zo goed kennen. Maar ik moest even opzoeken waar het zat. Maar goed, handig is zo'n elektronische Bijbel, want dat helpt. Want het is een verwijzing naar iets uit het Oude Testament. In het verlossingswerk van de Heer Jezus, maar we lezen het eerst wel even, staat in hoofdstuk 19, helemaal aan het eind, vers 28, als de Heer Jezus vrijwel helemaal klaar is, twee opmerkelijke stukjes. Vers 28. Hierna zei Jezus, die wist dat nu alles was volbracht, opdat de schrift werd vervuld, ik heb dorst. Bram, je mag er wel over nadenken waarom dat zo staat. Er stond een vat vol zure wijn en zij vulde een spons met zure wijn, omlegde die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei hij, het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest over. En ik lees meteen wel even door, want ze hebben een verband met elkaar. Opdat de lichamen die niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, daar het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was groot, verzochten de Joden dan Pilatus dat hun beenderen gebroken zouden worden en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen, of de botten, hè, van de eerste en van de andere die met hem waren gekruisigd. Maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al was gestorven, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En hij die het heeft gezien, getuigt het, en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat wat hij zegt waar is, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn gebeurd, opdat de schrift vervuld wordt. Geen been van hem zal worden verbrijzeld. En weer een ander schriftwoord zegt, zij zullen zien op hem die zij hebben doorstoken. Misschien goed om meteen dat stukje er even bij te lezen. Uit Jeremia. Jeremia 31. Vers 29. In die dagen zal men niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. Zo, nu gaan we eerst een lesje Nederlands doen, want anders kunnen we van deze tekst echt helemaal niks volgen. Job, doe eens een poging, wat is slee? Ja, jij hebt een betere vertaling. Heel goed. Ken je dat? Weet je wanneer dat gebeurt? Heb je wel eens wat gegeten waardoor je denkt... Wie? Precies. Ja, Hebben jullie wel eens rabarber gegeten? De oude generatie die hier zit, zeker. Maar de jonge generatie ook wel eens rabarber gegeten? Rabarber jam of zo? Of verse rabarber? Heerlijk! Ja, zeker! Maar dat doet iets heel geks met je gebit. Nee? Nooit gehad?
Lang.
Het is best wel lang. Het wordt niet meer zoveel gedaan, hè? Dat is grappig. Vroeger werd dat echt veel verkocht. Er werd de sham van gemaakt en zo. Bij mijn vader had het in zijn tuin staan. Dan ging je er de sham van maken. Want de sham was heel erg lekker. Maar als je er te vroeg van at, dan was het echt, kreeg je echt een hele rare mond. Het is echt wel jammer dat jullie dat dan zelf niet hebben meegemaakt. Dan ken je deze, snap je deze tekst dus eigenlijk niet goed. Maar dat werkt dus ook als je onrijpe druiven eet. En een onrijpe druif, heb je die wel eens gegeten? Ja, heel goed. Die is zuur. Echt zuur. Ja. Want hoe komt dat nou? Dat zuur wordt in het zonlicht omgezet uiteindelijk in glucose. En daardoor wordt een druif zoet. Maar hij moet dus lang genoeg in het licht hangen, wil die van zuur zoet worden. Dus hier zit vandaag een belangrijke les in, om te begrijpen wat hier nou precies staat. Want je zult denken, maar Fernand, waarom lees je dat nou en combineer je dat nou met dat stukje in Johannes? Nou, dat zit aan elkaar. Er staat namelijk dat hij zure wijn moest drinken. En dat is natuurlijk niet voor niets. Moet je nagaan. Helemaal aan het eind van het verlossingswerk staat nog dat hij nog één opdracht had. En die was niet voor niets. Dat was geen kleinigheid. En dat was niet onbelangrijk. En toch vergeten we het vaak dat het er staat. En vergeten we dat het een essentieel onderdeel van jou en mijn verlossingswerk is. Moeten we even terug naar Jeremia. Wat staat daar nou? In die dagen zal men niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe rijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. Hè? Dat snap ik niet. De een eet wat en bij de ander doet het wat met het gebit. Wacht even, dat was niet zo bij rabarber. Dat moet je toch echt zelf eten, want dan worden je eigen tanden worden dan ruw, stroef. Aangetast. Hier zit een groot geheimnis in. Als die vaders, het is wel weer bijzonder dat die vaders worden genoemd. Je zou kunnen zeggen ouders, maar toch wordt hier specifiek over vaders gesproken. Kunnen we misschien zo nog wel heel veel bij stilstaan als er de tijd voor is. Maar die vaders hadden met andere woorden niet de overvloedige rust en tijd om te wachten tot die oogst rijp was. Er was gewoon tijd voor nodig om die druif van zuur naar zoet te laten gaan. Oftewel, die vaders hadden het niet makkelijk en die vaders stonden onder druk. En dat spreekt van het feit dat die vaders, zeker in het land Israël, want het was een land overvloeiende van melk en honing. En er staat dat het eigenlijk Gods bedoeling was dat ieder onder zijn eigen, staat er dan, druivenstok of druiven, nee, er staat een bijzondere term. Nou ja, goed, onder zijn eigen druif zou kunnen rusten. Dat was Gods bedoeling geweest, dat was Gods zegen die hij aan Israël beloofd had. Maar hier is daar dus geen sprake van. Zij waren niet in de rust en ze waren niet in de vrede en ze waren niet in Gods bestemming als zodanig terechtgekomen. Nee, ze hadden het zwaar en hun leven stond onder druk. Het was geen leven van zegen. En dat blijkt uit het feit dat wat ze aten in de hoop dat die zoetigheid zou brengen, dat was zuur. Dat is eigenlijk in een notendop in dat ene halve versje wat er dan staat. Maar dan is het wel ingewikkeld nog steeds om te zien waarom dan die tanden van die kinderen stroef werden. Wat die vaders overkwam, had zijn invloed op het leven van die kinderen. Wat die vaders meegemaakt hadden, had zijn weerslag in het leven van die kinderen. Zoals jullie hier allemaal zitten, heb je allemaal een vader en een moeder gehad, of je hebt hem nog, of je hebt hen nog. Maar wat je vader in je leven heeft, zijn eigen leven heeft meegemaakt, dat heeft zijn weerslag in jou en mijn leven. Ook al heeft jouw vader zijn uiterste best gedaan met het gereedschap wat hij in zijn kistje had, om jou zo goed mogelijk zijn opvoeding te geven, toch is het heel erg afhankelijk van de situatie waarin die vader zijn leven leeft en ook weer van zijn vader en moeder meegekregen heeft, hoe goed het vader lukt om zijn kinderen op te voeden. Daar hoort een ander woord bij. En dat noemt de Bijbel een generatievloek. Zegt jullie dat wat? Sommige zonden worden bezocht tot in het derde en vierde geslacht. En dan zeg je, ja, hoezo dan? Nou, dat heeft dus effect. Datgene wat je vader niet heeft ontvangen in zijn jeugd, dat moet hij of tijdig hebben bijgeleerd, of het moet hersteld zijn. Anders draagt hij dat eigenlijk automatisch ook weer over aan zijn kinderen. En dat kan generaties op generaties doorgaan. Als ik in mijn eigen praktijk kijk hoe dat werkt, en je zit met mensen waar het een puinhoop is in het huidige gezin, en je hoort dan van die kinderen wat er speelt, en je bent met de ouders in gesprek, dan hoor je soms het is echt heel bizar, maar een soort echo over de vorige generatie. Want als je dan met die ouders zit en vraagt hoe zij dat hebben ervaren, dan één, zien ze het vaak niet, want het was toch zo als het moest. Met andere woorden, ze hebben hun best wel gedaan, maar ze hadden gewoon echt niet het gereedschap of de kwaliteiten die eigenlijk het kind nodig had om in een veilige omgeving op te kunnen groeien. En als je dan heel goed luistert en je hebt de tijd, dan hoor je zelfs dat die generatie daarvoor dat ook al had. En zo kan dat generaties doorwerken. Schade uit de vroege jeugd. Hierna zei Jezus, die wist dat nu alles was volbracht, op de schrift werd vervuld, ik heb dorst. Hij wist dat er nog één grote dorst te lessen was. Namelijk dat wat jou en mij overkomen is door een opvoeding die schade kende of gebrek. Want misschien nog wel de meeste schade in het leven van jonge kinderen treedt niet op door hetgene wat hun aangedaan wordt, maar hetgene wat hun onthouden is. Daar had de Heer Jezus oog voor, zelfs tot in het laatst van zijn verlossingswerk. En hij wist dat als daar niks mee gebeurde, dat generaties beschadigd werden door een trauma wat iemand overkomen was. En dat de bitterheid in het hart van een vader overgedragen wordt op de kinderen. En dat die het dan weer overdragen op hun kinderen. En dat zo de grootste schade soms generaties lang effect heeft. Ik heb dorst. Er stond een vat vol zure wijn, ongerijpte druiven. Beeld van alle ellende die door dit probleem ook in jou en mijn leven aanwezig kan zijn. En zij vulde een spons met zure wijn, omlegde die met hyssop en brachten die aan zijn mond. toen hij vrijwel stierf en dat lichaam volkomen op was eigenlijk, doorboord aan handen en voeten. Hij kon met andere woorden jou en mij op dat moment niet eens omarmen. Ook al hebben we juist op dit terrein en deze schade zo nodig. Toen deed hij iets uiterst bijzonder. Met datgene wat hij nog wel kon, sprak hij en nam hij tenslotte hier van die zure wijn uit jou en mijn leven. En hij zei, die wil ik dragen. Die wil ik hebben. Want ik wil jou daarvan kunnen verlossen. Opdat dat stopt. Opdat die pijn en die schade en die trauma's en de effecten daarvan stopt. Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, staat er echt helemaal correct, zei hij, het is volbracht. Weet je wat er mogelijk is op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus? Kijk, als je iets ouder wordt en je begint te beseffen in je leven dat de dingen echt schade opgelopen hebben in je jeugd, omdat je dat herkent, omdat je continu in bepaalde patronen handelt, of in bepaalde valkuilen weer terugvalt in je leven. Of er altijd een gevoel van eenzaamheid is, of soms zelfs een uitgesproken bitterheid naar je ouders, dan mag je onthouden en voor altijd onthouden en hier een klein sterretje bij in de Bijbel zetten en in de kantlijn schrijven. Maar hij droeg die pijn. Hij wil je zelfs daarvan verlossen. Hij wilde heel graag die pijn van je overnemen. Opdat het stopt. Opdat het ten einde komt. Want vanuit mijn werk kan ik je echt beloven, is dat misschien wel het meest, ja, zo bijna het oud-Nederlands woord fnuikend noemen, en dan moet ik weer aan de jeugd uitleggen wat dat is. Dat zal ik niet doen vandaag. Moderne vertaling? Zullen we fnuikend houden? Nou, oké. Okay. Weet je, het is iets wat zo sluipend doorwerkt. Het is iets wat zo lang doorettert. Het geeft zoveel schade. Dat ik zo intens dankbaar ben dat de Heer Jezus zelfs daar aan het allerlaatste eind nog oog voor had. Dat is echt pure genade. Het is echt zo ontstellend mooi. Als je dat gaat beseffen, dat die bitterheid in je leven, die jarenlang, soms tientallen jaren, want ik spreek wat dat betreft in alle generaties, dat kan je leven langer al zijn, al ben je 80 jaar oud. En dan verlies je echtgenoot en dan komt toch weer die pijn uit je jeugd op. Of die eenzaamheid wordt nog weer driedubbel voelbaar. Omdat die eenzaamheid er altijd is geweest in je leven. Omdat het kwam, doordat het in die opvoeding niet tot die geliefdheid, een besef van geliefdheid en geborgenheid en veiligheid is gekomen als dat het eigenlijk de bedoeling was. Maar hij verloste en hij betaalde ervoor met zijn bloed. Ongelooflijk belangrijk dat hij dit deed. Het komt zo verschrikkelijk veel voor. Bij gelovigen, bij ongelovigen, dat is bijna evenzeer het geval. En misschien wel omdat hier een soort bedekking op ligt. Omdat we niet weten waarvoor die zure wijn eigenlijk bedoeld was. Zal ik die water en wijn nog doen of een andere keer? Is wel goed zo voor vandaag. Ja, zo goed zo.